Gemeente, als wij nog klein zijn. Dat is voor de meesten lang geleden. Dan verwacht je het van het grote. Zei ik vanmorgen al. Als ik eenmaal groot ben. Sommigen horen dat nooit, maar. Je hoort het alle kinderen zeggen. Of je ziet ze denken. En als we dan groot geworden zijn, dan blijven we het nog verwachten van het grote. Dat zit er ergens helemaal in. Ja, dat zit er echt wel helemaal in. Sinds het paradijs. Want toen zei de duivel een keer, weet u wel. Als je naar mij luistert, zul je als God zijn, zo groot. Nou, groter kan niet. Dat moet daar wel mee te maken hebben. Had u niet gedacht, hè, als uw kleine kleuter dat zegt, dat je hier al verbanden moet gaan leggen. Dan later door je leven heen. Dan zul je net zo groot als God worden. Maar in adventstijd, en daar ging het vanmorgen ook over, dan leren we ons heil te verwachten van het kleine. Niet van het grote, maar van het kleine. Ja, maar wanneer doe je dat dan? Want dan kun je dat wel gauw zeggen. Het klinkt ook mooi in Advent. Maar wanneer doet de mens dat nou echt? Het verwachten van het kleine. Maar ik zal een paar heel eenvoudige voorbeelden geven. Als je nou in een donkere nacht verdwaald bent. Dan moet je niet op het dam wezen, maar vooruit. Op de Veluwe, Brabant. Of in de woestijn. Dat is helemaal net weg. En je weet echt niet waarheen. Echt niet. En het wordt knap gevaarlijk. Dat is griezelig. Dat is eng. Je zou doodsbang worden. En je ziet dan onverwachts in de verte een klein lichtje. Heel klein lichtje. Heel klein. Maar je gaat al je hoop daarop vestigen. Daar zijn mensen die me kunnen helpen. Voelt u wel? Iets dergelijks is er ook in de Christenreis van Bunyan, weet u wel? Begin van de Christenreis, als Christen gevlucht is uit stad verderven en dan in een moeras terechtkomt en de weg niet meer weet. En dan komt er iemand bij hem, evangelist. En die zegt, zie je dat lichtje daar in de verte? Zie je dat daar? Ja, dat zie ik wel. Nou, daar moet je heen. Dat kleine lichtpuntje. Heel klein. Daarop zet je al je zinnen. En daar vestig je hoop op. Dat. Zo klein. Nou, dat voorbeeld begrijpt u wel. Ik zal nog een voorbeeld geven. Als je nou erg ziek bent. Ernstig ziek wordt. Je krijgt alles te horen van, het is helemaal niet goed. Het is helemaal niet goed. Maar, zegt de dokter, misschien. En je gaat al je hoop eigenlijk vestigen op dat woordje misschien. Voor de dokter. Het kleine woordje misschien. Voelt u wel? Het ziet er helemaal niet goed uit. Helemaal niet. Maar misschien klein woordje, klein hoopje. En alles in je gaat zich daarop richten. Misschien. Kijk, nou begrijpt u het een beetje. Waar het om gaat in adventstijd. Dan ga je je hoop richten op het kleine. Ik heb vanmorgen al gezegd, en met u beleden, dat dit wel ingaat dwars tegen de schema's van deze wereld en onze maatschappelijke structuren. Dat de kerk en haar belijdenis wat dan het haaks staat op de wereld zonder God. De wereld die het verwacht van het grote en van het sterke. De kerk die het verwacht van het kleine. Klein stukje brood, klein teugje wijn, als u het wel goed begrepen hebt. Daar kun je ook al dronken van worden, als je me goed begrijpt. Ja, ze blijven in de gang. Pinksteren. Goed. Op het kleine. Ja, inderdaad. Wanneer verwachten we van het kleine? Laat ik het dan nu zo samenvatten. En dan moet u ook meekomen in geestelijke zin nu. Als dat kleine je enige redding is. Ik kan het anders zeggen. Wanneer verwachten wij het in adventstijd van het kleine Bethlehem en zo? Als wij van onszelf niets meer te verwachten hebben, dan. Dat moet u wel oppakken, anders raak je de draad kwijt. Het volk Israël heeft hier in Jesaja's tijd eigenlijk niets meer te verwachten van zichzelf. En dan kunt u gelijk de kranten naastleggen. Het deed het liefst dan. Dat is nog het beste. Als het gaat over Israël vandaag. Waar moet ze eigenlijk nog haar vertrouwen opstellen? Op zichzelf. Eigen kracht, die niet gering is. Ja, als ze dat doet en zolang ze dat doet, dan blijft het fout gaan. En dat zal ook wel zo blijven. Maar u kunt onmiddellijk de overeenkomst zien met wat we gelezen hebben in Jesaja 11. Van het machtige koninkrijk van David is eigenlijk helemaal niets meer overgebleven. Een beetje nog? Nou nee, zult u zien niet. Dat prachtige, glorieuze rijk van David is helemaal weg. En David is al lang geleden gestorven. Ja, kijkt u goed, daarin was het oordeel van de Heere, toch? Want dat gaat heel ver, hoor. Weet u wel, toen David zondigde. Het zwaard zal van uw haren niet wijken. En dat is zo gebleven. En dat is zo gebleken te zijn. En dan gebruikt de Heer een grote wereldmacht voor. Assur hier. Daarover ging het in het 10e hoofdstuk. En hij gebruikt die grote wereldmacht Assur om zijn volk klein te krijgen. Want klein zullen ze worden. Want het is zijn volk. Maar heel merkwaardig, al wat hoog is, zo kun je het niet uitdenken, al wat hoog is in de wereld, in de kerk, al wat hoog is, is de Heer een gruwel. En daarom moet ook Assur kort en klein. Daarmee zijn we ingezet bij de schriftlezing. Jesaja 10, vers 33. Assur die gebruikt werd als wereldmacht om Israël kort en klein te krijgen, als een instrument in Gods hand, datzelfde hoge Assur wordt vergeleken met een boom, een hoge boom. Maar ziet, de Heere der Heerscharen, die sterker en groter is, zal met geweld de takken afknappen. En die hoog van gestalte zijn, zullen neergehaald worden. En de verhevenen zullen vernederd worden. Allemaal dezelfde woorden. Daar gaat Assur. Daar gaan de tegenstanders van Israël in deze tijd. Arafat en zo. En alles wat nu samenspant om het kleine Israël te vernietigen. Al wat hoog is, is de Heer een gruwel. En ze zullen op hun tijd door God vernederd worden. Alle tegenstanders ook vandaag van Israël. Zo mag je de geschiedenis doortrekken naar vandaag. Ik zou Jesaja 11 opnieuw willen gaan lezen en tekst voor tekst eigenlijk uit willen leggen. En dan zie je de krant naar voren komen. Onze tijd. Moet er goed op letten hoor. Je kunt de Bijbel niet lezen zonder de krant. Zeker niet de eindtijd. Anders wordt het een los verhaal. Dan gaat de zak zweven. Dan gaat de kerk ook zweven. Maar wat is dan eigenlijk het verschil tussen Assur en Israël? Want beiden zijn hier een afgehouwen boom. Van Israël is niks anders overgebleven dan een boomstronk. Meer niet. Je ziet hem nog net boven de grond zitten. Dan heb je het gehad. En Assur is ook afgehouden. Wat is dan het verschil? Is er wel een verschil? Is er wel een verschil vandaag tussen de Palestijnen en Israël? Ze gooien elkaar dood over en weer. En ze bestrijden elkaar met dezelfde wapens. Er vloeit bloed aan twee kanten. Aan beide kanten verminkte. Mensen als een afgehouwen boom, afgerukte ledematen. Is er wel een verschil eigenlijk tussen de Palestijnen, Arabieren daaromheen? Het is er al vandaag. Zo te zien. En zo te zien hier in de Bijbel. Allebei afgehouden. Is er een verschil? Jawel. Voor Assur. Vul maar in. De Palestijnen. De Arabieren. De wereld daaromheen. Is er ten diepste en ten slotte geen verwachting. Voor Israël wel. Dat is verschil. En dan heb je de tekst. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Daar zit God in. Scheut. Er komt leven. Met anderen niet meer. Nooit meer. Nooit meer. Hier wel. Bij Israël. Zo te zien gaat om hetzelfde. Maar kijk nou goed. Kijk nou heel goed in dat venster. En let dan niet op het grote, op het machtige, wat je oog vervoert, maar let nu op het kleine. Kijk nou naar die afgeknotte boom. Stronk, daar komt een scheutje, een twijgje, een groen takje. Is het niet meer? Nee, meer is het niet. Maar dat is het wel. Kennelijk toch? Hoe je het went of keert, toch kennelijk toch leven. toch leven, dat wel. En dat houdt profetieën. Die afgehouden tronk, het huis van David, zal toch verder leven. Zal toch doorleven. Zal worden verhoogd. Toch? Weer maar een voorbeeld. Twee mensen in het ziekenhuis. Dezelfde kamer. Kamertje van twee. Alweer ernstig ziek. Allebei geen levenskansen meer. Allebei niet. Maar de een, gewaagd van de hoop op God in Christus. En de ander niet. Het verschil. Het verschil. Zo te zien dezelfde omstandigheden. Zo te zien precies dezelfde mensen. Maar een levensgroot verschil. Begrijp je het? Nou, zo is het hier. En dat predikt ons in deze profetie, dat de verwachting zich moet vestigen op het kleine. Een reisje, een dwergje, een scheut, een uitschietend pakje. Meer is het niet. Nee, maar daar zit wel in, en dan komt het hoge woord eruit, de Messias. De Messias. De Zoon van David. Nou, het lijkt niet veel bijzonders. Is het dat nou? Dat had wel een grotere, een machtiger, een briljanter voorbeeld mogen worden. Dan zo'n dwergje, zo'n takje, meer niet. Profetie van de Zoon van David. Jawel, in onaanzienlijke gestalte. En een kleine gestalte. Heel klein. Jesaja kondigt hier kort en goed een nieuwe telg aan uit geslacht van David. Want God had zijn beloften verbonden aan het huis van David. En zo kan het niet gaan, of niet gaan, maar Gods belofte blijft staan door alles heen. En niet tegenstaande alles. Dat reisje, dat takje, dat kleine groene takje uit die afgehouwen tronk, is voor Jesaja uiting, expressie van Gods trouw. Jawel, let wel, Gods trouw in tegenstelling tot Israëls ontrouw. Israël is ontrouw geworden. En het huis van David is afgebroken geworden. Geknot geworden. En je zou verwachten, dat God nu ook zegt, ik stop ermee, ik kap ermee. Nee, God kapt er niet mee, maar ik kap ze wel af. Houd dat vast. Zijn trouw gaat hier schitteren tegen dat zwarte contrast van Israëls ontrouw. Eerst zag de ziener, de Jesaja, de profeet, op het eind van Jesaja 10, het neergehouden bergwoud van de Libanon. En dat was Assur, de grote tegenstander van Israël. En zijn blik wordt helemaal in beslag genomen door het imponerende wat hij nu ziet. Dat grote, dat machtige, Libanon helemaal neergekapt. Daar ligt het. De vijand van Israël. En dan kijkt hij nog eens even. En dan ziet hij een boomtronk. Een boomstronk. Zie je het nauwelijks hoor. Je moet er naar beneden kijken, anders zie je het niet. Wie naar beneden gekeken heeft, gaat naar boven kijken. Een boomstronk. Van zijn kruin beroofd, van zijn stam beroofd. En hij verstaat, dat is het koninkrijk van David. Meer is het niet. En die afgehouwen boomstronk, die afgehouwen tronk, die wordt niet eens meer genoemd met de naam van David. Was die boomstronk niet meer waardig. Want heel de glorie van het huis van David is verloren, is weg. En het huis van David is teruggezonken tot de roemloosheid en de onaanzienlijkheid van zijn oorsprong, Isaïe. Isaïe. Dat was het begin. Nou, dat stelde niet veel voor. Hij stelde niet veel voor, Isaïe. De afgehouwen tronk van David, van Isaïe. Naar het begin. Niet veel bijzonders. Dat is later zal zeggen, de Heer Jezus, weet u wel, Simon Petrus. In de erenaam Petrus is hij straks onwaardig. En dan zegt Jezus alleen maar Simon. Daar heb ik je gevonden toch, hè, als Simon. Precies. Zo komt God in de profetie hier terug bij de oorsprong van het huis van David. Het is nu alleen maar een boomstronk, een afgehouwen tronk van Isaïe, meer niet. Nou, daar is weinig aardigs aan te beleven. Er is niks meer aan zo te zien. Ja, wacht even. Ja, inderdaad, dat zou je inderdaad ook kunnen zeggen van Israël, weet u wel. Israël na de Holocaust. Tjoh, wat een sprong, hè. Ik zei al, de krant lezen en naast de Bijbel. Israël na de Holocaust. Er is niks van over. Nou ja. Nee. Hier en daar nog een Jood. Verstrooid. Bespot. De rest is verbrand. En vergast. Er is niks van over. Althans, als volk niet meer. En die Holocaust die heeft al eeuwen zijn beslag gekregen. Na de val van Jeruzalem. Dat leek in de vorige eeuw wel helemaal geabsoluteerd te worden. Het is nu voorbij. Ja. De geschiedenis herhaalt zich. Ook nu wordt Israël bedreigd. Opnieuw met de Holocaust. Lees de krant naast de Bijbel. Leven de eindtijd. En je kunt geen kerk wezen zonder Israël. Zie je wat er gebeurt? De afgehouwen tronk van Isaïe. En nog even, het is helemaal gebeurd en voorbij. De geschiedenis herhaalt zich. En zo te zien, dan is er ook geen toekomst. Waar moet dat heen? Tja. Waar moet dat heen? Leeft u mee? Zit u er mee? Bidden wij voor Sharon? En zo. Ja, dominee. We lazen hier Jesaja 11 toch? We hebben het allemaal kunnen lezen. Ik ga het niet opnieuw doen. Dan gaat de tijd me echt ontbreken. Maar in het 11e vers kunt u zien dat de rest van Israël terugkeert uit alle windstreken naar het land van de belofte. En dan juist komt die grote bedreiging. De totale vernietiging. Is er nog toekomst voor Israël? Ah, dan moet je het niet verwachten van Sharon. Ook niet van Bush. Ook niet van Europa. Maar dan moet je het van God verwachten. Van zijn belofte. Uit die afgeknotte tronk komt nieuw leven. Kijk maar. Een groene twijg. Een nieuwe lood. Komt uit de oude tronk. Nu gaan we naar onszelf toe. De kerk. De kerk die in veel opzichten het leven deelt met Israël. De geschiedenis deelt met Israël. En zelf de geschiedenis doormaakt tot Israël. Op een ander niveau. Maar naar zijn aard toch. Nu gaan we kijken naar de kerk. Of in een van die donkere dagen van kerst. Kijken we naar onszelf. Hoe zoeken wij het dan? Bij het grote. Het sterke. Verwachten wij het van een alliantie van krachten om ons de bal op te houden of te halen? Zomaar een donkere nacht, misschien in uw eigen leven. Zomaar een donkere nacht, in de donkere dagen van kerst. Je slaat je Bijbel open in de nacht, misschien 's nachts om 2:15. Je gaat lezen. Er komt zomaar een tekst uit die Bijbel die openbloeit. Die openbloeit. Verstaat u het? Bijvoorbeeld, je voelt je alleen en verlaten. Je weet je geen raad meer. Bijvoorbeeld, ik zal u niet begeven. En ik zal je niet verlaten. En dat die tekst komt een groen twijgje. Komt leven. Die gaat leven voor je. Die woorden gaan bloeien. Toekomst. Toch? In de nacht. Verstaat u het? Heb je dat parallel hoor? Of zomaar. Als je Bijbel open doet. Zomaar een woord. Hè? Vrees niet. Ik help u. Ik help u, zegt u God. Dan gaat zo een tekst bloeien. Komt een groen takje uit. Het leeft. Ziet u? Een machtige vertroosting. In een onaanzienlijke gestalte. Wat is nou zo'n Bijbeltekst? Wat is dat nou? Zomaar. Ja, God werkt tegen onze eigen denkbeelden in. Ik zei al, wij verwachten het van het grote, van het miraculeuze, het bijzondere. God zegt, ik werk door het kleine, het onaanzienlijke. Eigenlijk werkt God vandaag alleen maar door de belofte van zijn heilige evangelie. En daaruit geeft hij je toekomst. Neemt hij je mee naar zijn toekomst. Ja, het is niet zoveel bijzonders hoor. Zomaar een tekst in een dagboek. Zomaar een enkel woord. En je wordt meegenomen. Die ben je niet vergeten. Ik denk nog altijd aan je. Je vertelt het tegen iemand en die zegt, ja, maar dat is niet genoeg hoor. Lieve help, je moet bekeerd worden. Je moet echt kunnen vertellen hoe het allemaal gegaan is. En vertel me dan maar eens even. Ja, daar ga je dan. Je hebt alleen maar zo'n klein takje. Zo'n woord wat gaat leven voor je. Wat je hoop geeft. Moed geeft. Toekomst geeft. Meer is het niet. Meer is het niet. Op uw woord heb ik gehoopt. Maak me levend naar uw woord. Kun je niet meer vertellen? Niet veel bijzonders, zeg. Tja. Als je een adventskind bent, dan ben je niet groter. Kan het ook niet helpen. uw woord heb ik gehoopt. Israëls verwachting moet zich hier vestigen op dat kleine, dat reisje. Want dat is eigenlijk al zo groot. Zeg het nou zelf. Dat omgevallen Assur, die alliantie van tegenstand van Israël, ligt op zijn rug een afgehouwen boom. En het verwonde, het gelittekende, het gevuilde Israël ligt ook op zijn rug. Afgehouwen tronk. Zie je dat takje nou niet? Zie je het nou niet? Kijk. Dat is toch groot? Dat er kennelijk leven in zit. Dat er toch kennelijk schot in zit. In de geschiedenis. Nee, niet bij David vandaag. Want nogmaals, die afgehouden tronk, die is teruggebracht tot zijn oorsprong. Afgehouden tronk van David. Nee. Van Isaïe. Kijk, gemeente, hier is verwachting voor mensen die niets hebben om op te bogen. Adamskinderen. Hier is verwachting voor Israël vandaag en voor de kerk. Maar ze gaan samen op, hoor. Het is een span. Het is de twee-eenheid onder Gods drie-eenheid. Wie Israël niet volgt, die volgt de kerk niet in haar gang. Het leven van de kerk. Want er zal een reisje voorkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe en een schuit dat zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Er komt een nieuwe afstammeling uit het oude koningshuis, gering in aanvang, maar in zich dragend de belofte van nieuwe heerlijkheid. En het verder van het hoofdstuk zijn duidelijk de trekken te zien van de Messias, Christus. Niet waar? Op hem zal de geest des Heren rusten. Sprake van gerechtigheid. Waarheid, vrede, shalom, de wolf die naar het lam zal verkeren, het vrederijk, het rijk van de vrede, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Jesaja 11. En die heerser, die afstammeling, het huis van Isaïe. Die zal garant staan, borg staan voor gerechtigheid en voor vrede. Toch. Waar haal je dat vandaan? Gerechtigheid. Midden-Oosten. Krant. De radio. De tv. Waar haal je dat vandaan vandaag? Gerechtigheid. Israël. De Palestijnen. De Arabieren, Europa, waar haal je dat vandaan? Gerechtigheid, vrede. Dus de ene moment een beetje stil en dan is het weer helemaal mis. Waar haal je dat vandaan? Zonder ooit vrede komen. Zal er ooit gerechtigheid geschieden? Nou gemeente, deze heerser uit het huis van David staat de borg voor dat die gerechtigheid en die vrede er zullen komen. En duurzaam zullen zijn in het rijk van de vrede. Wat wij niet meer hebben, wat wij niet meer kunnen signaleren vandaag de dag. Hij zal het ons geven in Gods naam. En dan zal die afgehouwen tronk nieuwe vrucht voorbrengen. Zo, opnieuw vrucht voorbrengen. In Christus, in het vlees geworden woord. We zetten graag een boom op het nieuwe leven. En over de heiliging, we zetten graag een boom op. En de Heer zegt, wist, afhouden tronk. niks meer van je te verwachten. Het duurt geen vrucht in de eeuwigheid. Afgelopen. En schiet een dwergje, takje, op. En die dood. En daarop zul je je vertrouwen stellen. En daarvan zul je je verwachting hebben. Toch. Hij zal vrucht dragen. Want die afgehouden tronk is niet dood. En die scheut uit zijn wortels, dat komt daar vandaan uit de grond, zal vrucht voorbrengen. Dat zit erin opgesloten, kennelijk. Dat hij dan toch maar tot een nieuwe boom zal gaan worden. Want die boomstronk, Israël vandaag, Israël, ja, ja, Ham Israël zal zalig worden. En de kerk, toch, zit erin, komt er echt uit, Gods tijd, maar je moet wel volgen, in Adventstijd. Dan moet je Jezus gaan volgen, dan kun je het volgen. Hoezo? Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat is niet belangrijk wat ik bedoel. Wat gaan die boomstronk? En ik zei, die krijgt nu, die geeft nu de belofte dat hij toch weer zal uitgroeien tot een grote, een hoge, echte boom. Dan moet u weten, in de Joodse literatuur is er sprake van een koningsboom. In verband met de regering van een nieuwe koning. En die koningsboom in de Joodse literatuur is waarborg voor het leven, voor vrede, voor gerechtigheid. Je zou kunnen zeggen, de levensboom, de stamboom. Dat brengt ons op een andere gedachte. Weet u wel, de toegang tot de boom des levens, daar heb je, de levensboom, is ons verboden. Paradijs. Ja toch? Maar die afgehouden tronk is niet dood. De toegang tot de boom des levens, de levensboom, het leven, gaat weer open in Christus. De nieuwe Adam. De zoon van David. Dat groene dwergje, het uitschietende takje, ligt de belofte van de levensboom. De boom des levens. In Christus die gezegd heeft, ik ben het leven. Belofte van het volle leven. Je krijgt toegang daartoe. Dan zit u terug op het laatst van de Bijbel in Openbaring. Als Johannes op Patmos ziet en hij toonde mij een zuiver rivier van het water des levens. En op de een op de andere zijde van de rivier was de boom des levens. En weer terug. Het afscheid van een genoom in Genesis. En weer terug. Wist u dat? Openbaring. Was de boom des levens. De levensboom. Voortbrengend 12 vruchten. De bladeren van die boom waren tot genezing der heidenen. Ja, blijft toch staan hoor. Het heil van Israël geopenbaard, wordt het heil ook voor de wereld. En daarom bestaat de kerk. Al met al, God gaat een nieuw begin maken. Kan dat? Dat is advent. Dat is profetie. Lees de krant. Volgt de nieuwsmedia. Een nieuw begin. Hoe moet je dat vinden? Eindeloze besprekingen. Eindeloze terreur. Een nieuw begin. De zaak loopt dood. Een nieuw begin. Profeteert het woord van God. In Christus. Die afgehouden tronk. Die vastgelopen sprekingen, vastgelopen mensen, vastgelopen levens, teruggebracht tot een basis. God geeft daar doorheen een nieuw begin. Een rijtje, een groen takje, Christus. Ja, onze verwachting toch maar op het kleine. Dat kleine stel hoor. Een dwergje, uitzicht een takje, een kindje, in doeken gewonden, al ligt het in de kudde. Klein, onaanzienlijk, gering. Jawel. Maar het is wel uit het huis van David. Het geslacht van David. Uit die afgehouwen tronk van Isaïe. En toen later werd hij groot. Nou ja, wat heet groot? Even kijken. Goed kijken. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Toen wij hem aanzagen. Integendeel. Veracht. Onwaardig stonden de mensen. Een reisje, scheutje, takje, met een afgehouden tronk, meer niets. Meer is het niet. En toch zien we dat voortkomen, nogmaals, uit die afgehouden tronk. Daar. En ga nou mee, anders verdwaalt u hopeloos. Ga nou mee, daar zie je het voortkomen. Uit die afgehouden tronk, Israël, kerk. Dus niets bij Assur. Niet bij de eikenbomen der gerechtigheid. Noem ze maar. De fariseeën, de schriftgeleerden, de rijke jongeling. Daar gaan ze. Pst. Geen verwachting voor. Geen toekomst voor. Nee. Dat twijgje, groene takje zie je. Ontspruit een afgehouwen tronk. Bij hoeren, tollenaren, zondaren, daar. En hij wordt hun enige verwachting. Zacchaeus, moet in jouw huis zijn. Lieve God, u moet ergens anders wezen, bij mij. Nee, ik moet heden in uw huis wezen. Afhouden dronk. Een vrouw die een zondares was. En ze huilt maar. Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Zie je dat? Groen takje. Die afgehouden tronk. Daar. Daar moet je het zoeken. Want er zal een reisje voorkomen. Uit de afgehouden tronk van Isaïe. Christus. De zaligmaker. Te midden van het verlorene. En van de verlorenen. Advent. Het gaat de goede kant op. Ja, ja. Door de holocaust heen. En de kerk dient zich te conformeren. Aan de gelijkenis van Israël deze. En de kerk moet niet doen. Alsof zij het leven heeft in zichzelf. En als zij het leven zal bouwen. Een heilig leven zal maken. No, nee. Ook de kerk sterft 1000 doden. Omdat ze van Christus alleen zal leven. En verder weet ik niks. Valt buiten de Bijbel. Luther zegt: de aanvechting brengt mij steeds opnieuw bij het kruis. Dan moet ik het van hebben. En zonder aanvechting, zegt Luther, zou ik er nooit komen. Als de kerk haar ware gestalte niet hervindt, verstaat ze Israël niet, die door de dood heen gaat in de eindtijd. Dan houdt de kerk Israël op en zou de zalig maken tegen, omdat ze haar oorsprong niet verstaat. Een afgehouwen tronk, daar ontspruit leven. Leven van genade. Ik zei al, de zaligmaker werd gevonden straks. Bij het verlorene. Een door verlorene. Afgehouden tronk. Want weet u dus een geheimenis? Weet u, in de plaats van die afgehouden tronk stond ooit een doodhout. Een doodshout. Een vloekhout.
een kruishout. En aan dat dode hout hing het groene hout. Volgt u het nog? De gekruisigde Christus. Die onze hoop is. Meer weet ik niet. Christus, die onze hoop is. Advent. Leven der dankbaarheid. Leven van de hoop. En God laten doen. God laten doen. Met Israël. Met zijn kerk. En met uzelf. Dan is het waar. De uitgestelde hoop krenkt het hart. Maar de begeerte die komt. Verstaat u dat? De begeerte die komt. Naar de Heere Jezus. Naar het nieuwe leven. De begeerte die komt. Is een boom des levens. Spreuken 13. En wat wordt het kleine. Dan groot. Amen.